Lieve luisteraars, welkom bij Pep Talk, de podcast waarbij ik praat met comedians, cabaretiers, kleinkunstenaars en andere humoristen. Ik was een tijdje weg en moesten andere dingen gebeuren, maar ik ben er weer. En bij deze wil ik die paar mensen bedanken die me afgelopen jaar aanspraken en vroegen wanneer er weer een nieuwe Pep Talk kwam. Dankjewel, jullie weten wie jullie zijn.
Je hebt het stoel plakt.
Ja, maar ze kraken ook aan alle kanten. Kijk, het is zo treurig.
Alles.
Plakt het?
Het is ik.
Ja, dat heeft die stoel.
Oh, dat zeg je, daar kom je nu mee.
Ja, dat heeft die stoel.
Zit je aftrekstoel?
Nee. Dat is die waar Yannick op zit. Maar. Vandaag zijn mijn gasten de boys van Roentvonk, Tom van Kalmthout en Yannick van der Velde. Ze studeerden in 2013 af aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie, speelden datzelfde jaar op de parade en deden mee aan kameretten. Ze maakten samen de zeer succesvolle tv-serie Roentvonk, werden genoemd in de voetnoot van Grunberg in de Volkskrant en maakten afgelopen seizoen de voorstelling Wachtzoomsmerzen, die aankomend seizoen zelfs in Theater Carré staat. Maar ik ken ze nog gewoon als twee kleine jongetjes die 4 jaar onder mij op de toneelschool zaten. Laten we dat niet vergeten. Tom, jij zei ooit een keer dat mensen altijd bang zijn als ze jou interviewen, als ze jullie interviewen. Vertelde je laatst.
Ja.
Vertel daar eens over.
Ja. Mensen zijn bang als ze ons interviewen.
Ja, mensen denken dat wij een soort jeugd tegenwoordigachtige gasten zijn. Die gewoon op het moment dat we geïnterviewd worden er echt op uit zijn om de interviewer kapot te maken. Of
ja,
zo.
Wij zijn veel zieker dan die jeugd tegenwoordig. En wij gaan jou ook in het komende uur zo breken
maar
dat je zo meteen met ja. Kak op de muur gaat schrijven. Help, help, help.
Haal me je weg.
GGD.
GGZ.
GGZ, ja. Nee, we gaan je ook inenten met shit.
Vind je het kut, interviews, of niet?
Ja.
Echt? Dus
dit, nou
vind,
ja,
je heel
dit
kut.
Vind ik heel leuk.
Nee,
dit vind ik
leuk.
Vind ik,
ja. Het is niet kut, maar het is meer inderdaad dat te vaak mensen... Het is ook stom om af te geven op interviews. Doe dan geen interviews, zou ik zeggen. Maar te vaak dan gaan mensen gewoon een lijstje af.
Ja.
En dan maakt het hun niet uit wat wij zeggen.
Nee.
En ons op een gegeven moment ook niet meer. Want dan denk ik, ja, je schrijft toch op wat je wil. En ja. Je gaat toch zo meteen de volgende vraag stellen. In plaats van dat je gaat kletsen met ons.
Ja, inderdaad.
Dat.
Maar ik vond het zo grappig dat ik tegen... Dat Tommy zei... alsof je hier niet bent. Maar dat Tommy zei, ja, mensen zijn bang voor ons. En dat ik dacht, ja, tuurlijk. Iedereen is bang voor jullie. Maar ik snapte niet dat je het niet snapte.
Nee, het was op de toneelschool zeiden ze dat ook. Toen begrepen wij dat ook niet.
Vertel even die anekdote over in de toneel, op de toneelschool.
Ja, op de toneelschool heb je elke week groepsgesprek. Elke woensdag was dat.
Ja.
Met alle leerlingen. En dat klinkt heel erg alsof je een soort therapie hebt. Maar dat is meer omdat er zoveel verschillende docenten zijn en zoveel dingen gebeuren. Dat er dan één docent is die alles in de gaten houdt. En een beetje zegt van, hé jongens, klopt het dat er bij die les te vaak absenties zijn? Of is het oké dat die les zo dat... En als er dan dingen dwars zitten, kun je het ook bespreken. En toen ging het op een gegeven moment over dat mensen vonden dat Tom en ik... Toen zei die docent, de directeur van de school, zat dat wij, Tom en ik, een te grote machtspositie hadden in de klas. Omdat wij... ik weet niet. Toen zei hij in ieder geval, ja, jullie zijn de jongens achter in de bus.
Ja.
Ze vroeg op schoolreis, ging die gasten achter in de bus waar iedereen bij wil horen, maar ook bang voor is.
Ja.
Of zo. En wij vonden dat echt bullshit. En toen ging de hele klas dat zo beamen. En toen ging het over, ja, jullie zijn echt een soort, jullie hebben een soort bloedpact gesloten met z'n tweeën en weet ik wat. En toen gingen wij, omdat we toen een beetje gefrustreerd waren daarna, gingen wij die hele periode daarna elke keer als iemand iets zei, dan schreeuwen van, sorry, ik kan niet verstaan achter in de bus, ik heb wat harder praten. En dan de hele tijd, denk ik, mensen mochten niet bij ons voordat ze hun bloed hadden gedoneerd aan ons en dat soort dingen.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar goed, ja, dat was dus op school blijkbaar zo. Ik denk dat wij dat niet door hebben zelf.
Maar het kan me wel voorstellen, omdat jullie natuurlijk intelligent zijn en grappig. En dat is natuurlijk een...
En heel knap.
En één ervan is heel knap.
Dank je.
Maar, Tommy. Maar, dat is natuurlijk best beangstigend. En omdat jullie gewoon heel hard zijn, toch? Jullie maken toch wel harde dingen, of vinden jullie dat ook niet?
Ja, maar het is ook weer zo. Zeg maar, ik denk dat op het moment dat we ergens met iemand aan het praten zijn, die zijn een beetje grapjes over maken, en iemand zegt, hou nou op, ik vind het echt niet leuk.
Ja. Dan gaan jullie juist door.
Nee, ik wilde nu eigenlijk zeggen, ja, dan zeggen we van, dan stoppen we er ook mee. Weet je, oh, sorry, oh, dat.
Ja.
Ja, en hard is ook, we zijn niet gemeen, toch? Ik bedoel, als in, je kan harde grappen maken, maar wij maken volgens mij dan ook, wij maken grappen over alles, maar ook over onszelf.
Ja.
Over als een van ons iets kuts heeft, maken we er ook heel veel grappen over.
Ja.
En het is wel een verschil of je erop uit bent om, het ligt ook aan bij wie we het doen, snap je? Het is ook niet... Kijk, bij jou maken we heel veel harde grappen, maar we weten inmiddels dat jij dat aan kan.
Ja,
als jij nu een interview was die ik niet kende en ik wist gaat misschien niet heel lekker met diegene.
Dan maak je hem helemaal kapot.
Dan zou ik niet bij diegene die ik niet kende hem helemaal kapot gemaakt. Nee, dus ik denk, misschien is het heel raar of zo. Ja.
Maar het komt misschien ook omdat jullie een duo zijn. Maar het komt misschien ook omdat jullie een duo zijn, dus dan is het altijd 2-1. En omdat jullie natuurlijk, wat jullie maken, dat is wel...
Niets ontziend.
Ja. En het is niet dat jullie een solist zijn waarvan je al heel veel over zijn persoonlijke leven weet door het werk wat hij maakt.
Nee, precies. Ja.
Jullie zijn niet te pijlen.
Nee, daarom doen we ook niet zo heel veel interviews.
Want dat willen jullie in stand houden?
Nou, ik vind het relaxed. Maar dat vind ik ook als acteur en zo. En ook wel als schrijver en als maker. Ik vind het altijd jammer als ik van een acteur weet. Oké, en jij doet ook nog reclame voor dat. En je stemt op dat. En ik zie jou in alles of zo. Ja. En ik weet dat jij een moeilijke relatie hebt met je vader. Maar daarom was dit met je moeder op vakantie heel leuk. Ja. Dat vind ik altijd heel stom om te weten.
Weet je gewoon niet, waarom niet?
Omdat ik dan uit die illusie ben. Dus ik vind het wel geinig en ook wel gewoon goed. Ja. Als je over dat soort mensen niet te veel weet.
Het is een beetje jammer dat, zeg maar, dat je nu, toen al die verhalen over Louis C.K. naar buiten kwamen. Dat je toen dacht, dus die gast die altijd speelt op het toneel, dat ben je echt.
Ja, in het echt, ja.
Ja. Dat je de hele tijd wil geloven van, dit is een soort uitvergroting van zichzelf.
Ja. Hij is blijkbaar dus echt zo. En vinden jullie ook dat dan, want dat is ook een discussie, dat je dan... een journalist in de NRC die had gezegd, ik kan niet meer normaal naar Louis C.K. kijken.
Nee, dat vind ik echt gelul.
Dat is echt gelul.
Ja, gelul, want als het een schilder was, zijn er ook genoeg schilders die waarschijnlijk een vrouw sloeg of zo.
Heb je die solo van Hannah Gadsby gezien?
Nee, is dat die vrouw van die zei, ik ga geen comedy meer maken?
Ja.
Ja, net dacht ik, stopte maar überhaupt mee.
Die heeft een stuk over dat ze Picasso verwerpt, omdat ze niet houdt van kubisme. Zeg ik dat goed?
Ja.
En omdat ze zegt, toen hij 43 was volgens mij, ging hij met iemand van 17, dus die minderjarig was. En zij zegt dan, maar mensen zeggen dan, je moet naar zijn kunst kijken en niet naar de persoon. Terwijl zij zegt, nee, dat gaat me te ver. Je moet ook naar de persoon kijken. Maar daar weet ik niet mee eens.
Ja, maar ja, van heel veel mensen weet je het niet. Of zo. Ja, ik vind dat zo'n gelul. Alsof zij niet, zij heeft waarschijnlijk ook wel eens die toms gedaan in het leven.
Ja.
Ik vind ook weer een verschil. Ja, ik vind het zo stom dat alles op één hoop wordt gegooid. Dat Bill Cosby die vrouwen drogeert en verkracht. Dat gelijkgesteld wordt aan iemand die...
Zijn piemel af en toe laat zien.
Die af en toe zo'n lul laat zien aan mensen. Ja. Ik kan allebei niet, maar het is gewoon nu allemaal op één hoop. Ja. En dan vind ik dan ook, heb ik ook zoiets van, ja... Maar goed, volgens mij moeten wij hier maar zo min mogelijk over zeggen. Ik krijg toch wel weer kwaaie mensen. Ja.
Iedereen haat mij nu al. Door deze podcast.
Ja?
Ja, echt. Nee, natuurlijk niet. Ah. Ik weet ook niet of mensen dit
laten. Zaten überhaupt al voor die podcast, toch?
Eigenlijk wel, ja. Hey, en vertel even hoe jullie werken.
Nee.
Ja.
Nou, we hebben altijd naakte dinsdag. en dat is altijd de leukste dag van de week. En dan gaan we gewoon vingerverven en bellen blazen en dat soort dingen in ons blootje.
We hebben ook altijd Pepijndag. En dan gaan we dan jouw sms'en vragen hoe het je gaat. En als je dan hele ellendige dingen terug ziet, dan gaan we met steden om lachen.
En dan schrijven jullie dat uit.
Ja, dan schrijven we dan uit.
Kijk hoe slecht het met hem gaat.
En dan sturen we dan heel veel met door naar mensen. Zo van die kettingmails en zo. Ja. Nee, hoe we werken is eigenlijk...
Of wil je het niet vertellen? Mag ook hoor.
Nee, wel, maar het is niet zo... Het is een beetje saai. Het is gewoon elke dag afspreken om 11:00. Want we willen wel uitslapen.
Ja.
En tot maximaal 3:00 door.
En dan zitten jullie samen altijd.
Ja. Ja. En meestal is het zo dat als wij 4 uur lang heel geconcentreerd echt schrijven, dan is het daarna ook echt wel klaar.
Ja, dan ben ik daar je maar 4 uur vol.
Dat echt, zeg maar, gewoon op de toppen van je concentratie over alles nadenken, is dit grappig, kan dit beter, zo.
Ja.
Dat na een uur of 4 word ik in ieder geval onverschillig. En dan denk ik, ik kan nu niet meer inschatten of ik dit grappig vind of goed vind, fuck it.
Dus dan gaan we en dan gaan jullie chillen.
Gaan we chillen, ja.
Ik vroeg me nog af, want ik weet nog dat... Ik hoorde dat jullie in Carré gingen en toen dacht ik, wauw, wat goed dat je met je eerste programma al in Carré komt. En toen dacht ik, wauw, het gaat ze zo makkelijk af. Maar ik kan ook nog herinneren dat jullie aan Kamaretten meededen en dat het toen heel kut ging.
Ja, dat zou ik iedereen...
Maar is dat eigenlijk de enige tegenslag die jullie hebben gehad, toch? Maar hoe is dat zo gekomen? Want jullie deden aan Kamaretten mee en dat was heel kut, toch?
Ja, superkut.
En toen kwam je op Goschalk, toch?
Nee, ja... Vertel maar, Tom.
Nee, wij hadden eigenlijk de hele zomer voor Kamaretten... hebben we overal geroepen dat we Kamaretten even gingen winnen.
Ja, ja.
En toen deden we mee en toen was het gewoon best wel...
Hoe kwam dat?
we vonden dat festival gewoon niet zo leuk. En we vonden het gewoon niet zo... Het was gewoon heel gericht op stand-up. Ja. Het festival had het idee. Dus we hadden ook zo bij de finalistentournee... Mm-hmm. waren dan wij en dan Patrick Del Rey en Voelt Hassen. En dan kregen zij allebei evenveel betaald. Als, en dat moesten wij dan delen met z'n tweeën. Ja, ja. Zo van, oh, dus je staat helemaal niet open voor iets anders dan in je eentje op een podium staan. En,
daar was het helemaal niet op ingericht.
Nee, dus we hadden ook heel veel avonden dat we...
ja, jullie moesten net, toch ook stand-up elkaar aankomen?
Ja, dat was het ding. Het was zo gericht op stand-up dat we op podia stonden die zo groot waren als een eettafel.
Ja.
Wat voor stand-up kan en voor, jullie voor onze voorstelling niet kon.
Ja.
Ja, nee, maar onze voorstelling was toen al gebouwd op Carré. Maar we hadden wel gewoon scènes met opkomst en afgaan en bewegingen en gekke dingen. En dus sommige dingen konden wij dan niet spelen. Of dan waren we op een podium met een dwarsbalk over het podium. En dat ze zeiden, ja, doe er maar wat mee. En dan moesten ze onze hele voorstelling spelen waarbij we om de minuut moesten bukken om onder een balk te kruipen en door te spelen. Daarbij moesten ze elkaar inderdaad aankondigen. En dan zeiden wij, ja, wij kunnen dit niet.
Ja.
En dan moesten we het toch doen. En wat wij dan deden, vonden ze dan niet grappig. Dus wij gingen dan hele harde grappen maken over Patrick en over Voetbal.
Wat gingen jullie met z'n tweeën aankondigen?
Ja, wij moesten dan steeds Patrick of Voetbal aankondigen. En wij gingen dan helemaal afbranden.
Ja.
Maar dat vonden ze dan eigenlijk ook niet echt grappig. Patrick wel, maar meer de organisatie en zo vond dat niet zo leuk. En die vonden ook allemaal... We gingen allemaal grappen maken steeds over het festival.
Ja.
Dus dan moesten wij in de voorbereiding... Hebben wij in ieder interview gedaan alsof wij dachten dat Kameretten en Coke wedstrijd was... Dus als we dan vroeger naar onze sterke punten, dan ging het dat ik een geweldige risotto had en Thomas meer van de Indiase keuken. En dat vonden ze niet zo leuk. En toen hebben we een paar interviews gedaan dat we dachten dat we voor de Leids meededen.
Ja.
Zeiden we steeds van ja, we kunnen niet wachten om in Leiden te staan. En gingen we alle winnaars van het Leids opnoemen en dan gingen ze dan niet plaatsen en zo.
Ja.
Dus we hadden de hele tijd een beetje het gevoel van ja, zij vinden ons niet vet. Wij vinden jullie niet vet. En toen...
Ze wilden gewoon niet twee jongens achteruit de bus.
Ja, nou, het ergste was eigenlijk gewoon dat we niet wonnen. Ja. En dat we vlogen petelerij. En die kan gewoon niks. Is gewoon, die kan helemaal niks. Die kan een beetje Rotterdams praten. Dat is verder gewoon kak.
Ja.
Dus,
daar verloren jullie van.
En daar verloren we van. Ja. Ja, want dan sta je daar in het nieuwe Luxor in Rotterdam voor 1500 Rotterdammers. En dan gaat er een jongen in het Rotterdams over Rotterdam een verhaaltje vertellen. Wat zonder grappen, met alleen maar een Rotterdams accent. Ja, dan krijgen ze het wel mee. En dan komen wij met gelaagde grappen en scènes die ergens over gaan. Die over het probleem van de maatschappij gaan. En dat, nee, dat vinden ze dan weer niet leuk. In die kankerstad.
Ja. Mijn volgende gast is Petra Laurij.
Leuk.
Hey, en maar, en dat verloren jullie toen en daarna?
Ja, toen kwam die tournee en dat was
eigenlijk... Dat was echt heel kut. Toen hebben we die heel depressief aangekomen.
Ja, dat vonden we echt niet relaxed.
Toen waren we eigenlijk gelijk.
Ja, toen stond jij misschien nog iets hoger.
Toen stond ik iets hoger in de rangorde.
Nee, maar dat was gewoon... Toen hadden we echt wel steady elke avond dat 10% van de zaal ons echt te gek vond.
Ja.
50% van de zaal dacht... En 40% dacht... What the fuck zijn dit voor idioten?
Ja.
En dat gevoel... Dat was best wel kut.
En kwam dat door het publiek? Of omdat mensen nog niet jullie toon kenden?
Ja,
of
ik denk dat allebei. Doordat ze stand-up verwachten.
Ja.
Doordat wij wel iets meer... Ja, kleinkunst toneelachtig deden.
Ja.
En misschien ook wel gewoon door ons. Of zo. Ja, dat wij ons ook niet konden aanpassen aan... Dat wij ook dachten, ja, fuck dit, we gaan dit gewoon spelen.
Ja, en het was wel... Dat is wel een mooi bruggetje ook naar straks... Naar de rest van onze carrière. Maar wij dachten... Zeg maar, cabaretpubliek is, met alle respect, kut.
Ja.
Standaard cabaretpubliek. Nee. Maar wij hadden gewoon... Toen we dat aan het spelen waren, toen dachten we gewoon... Hé, dit is niet ons publiek.
Ja.
En toen dachten we... Weet je wat, voordat we het theater ingaan... We gaan niet, zoals we dan zien bij die rode vriend van ons... jarenlang ploeteren een kleine zaaltje in de provincie. Laten we eerst zorgen dat het publiek
hopen hebben. Hopen dat je eigen publiek krijgt.
Ja, ja. Ja.
Daar hadden jullie geen zin in.
Nee, we hebben gewoon heel veel aan jou gehad. Dus aan jou
Maar dan moet je wel de kans hebben om het op een andere manier te doen.
Ja.
Toch? Want je kan niet zeggen, hey, ik wil dit niet. Maar wat dan? Want dan moet je iets anders. Wat was dat dan? Wat was dan die andere kant?
Ja, tijdens school hadden wij al samen erover dat we het zo jammer vonden... dat er in Nederland nooit echt iets heel grappigs was gemaakt over de middelbare school.
Ja.
Dus toen dachten we, tijdens school al, laten we daar iets verschrijven. Nou, dat ging toen niet helemaal oké. Maar toen we dus door Kamerettes echt ontgoocheld thuis kwamen elke avond... We hebben daar ook echt avonden gehad dat we naar de trein keken van... Oké, luister, als we rennen en als we die scène eruit halen... En we kleden ons om in de coulissen...
Ja.
Dan kunnen we die trein halen dat we voor 12 nog in Amsterdam zijn.
Ja.
En dat we echt snel gingen spelen en echt keihard naar de trein rennen. Zo, we vonden het echt vreselijk.
Ja, ja.
En, maar dat had, ja, dus dat we toen eens dachten van ja, we hebben een idee voor een middelbare schoolserie. Laten we kijken of we daar iets mee kunnen. Toen ja. zijn we gewoon daarmee aan de...
Jullie of was dat al? Was dat tijdens Kameretten? Ik kan me herinneren dat jullie toen moesten spelen voor BNN, toch? En dat
ja,
toen...
we moesten ooit voor een verjaardag van Snappen. De baas van BNN spelen ja. met onze voorstelling. En toen kwam die baas aan ons toe en die zei... Oké, okay, wij gaan iets maken met z'n
ja,
allen.
Ja.
Toen hebben wij iets gemaakt. Maar toen ging die baas van BNN weg.
Ja.
En toen hebben we tijdens Kameretten nog een paar omroepen uitgenodigd van... Kijk, dit is wat we hebben geschreven voor ja. de serie.
Ja.
Dit is onze voorstelling, dus dit is de toon. Vinden jullie het wat? En toen haakte BNN met die nieuwe baas af. Ja. Die gingen toen een super niet succesvolle... post-apocalyptische serie maken met Valerio en Dennis.
Oh, ja.
En KRO en NCRV wilden het wel. Maar ja. toen hebben wij gezegd, ja, dat vinden we tof. Maar misschien moeten we dan voor alle partijen eerst een soort pilot maken. Want ik denk dat wat wij willen maken, dat jullie dat misschien niet willen uitzenden.
Ja.
En toen zijn we met gestrekt benen ingegaan en toen vonden zij het prima.
Maar wat ik zo fascinerend aan vind, is dat je dus denkt... Oké, okay, ik kan of 10 jaar lang het theater ingaan en hopen dat ik ooit mijn eigen publiek krijg.
Ja.
Of de andere weg. Maar ik vraag me af of jullie de andere weg zo echt actief hebben gezocht. Of dat het ook een beetje aankwam waaien. Of dat het toevallig
nee,
zo ging
gewoon,
of niet.
We hadden het idee gewoon heel lang.
Oh, ja,
dat,
ja.
We geloofden heel erg in dat idee. Dat, ja. dat het echt nodig was en dat ja. het heel vet ging worden.
Ja.
Dus toen zijn we daar gewoon voor gaan. Dat we gewoon dachten dat ja. het zo ging worden.
En dat werd toen de serie.
Ja.
En dat
ja.
is heel fijn. Want dan weten mensen wat je maakt.
Ja, precies. En we hadden wel... Zeg maar dat had ook te maken met dat wij die voorstelling waarmee we op Kameretten stonden... die zomer daarvoor op de parade hadden gespeeld.
Toen werden jullie heel goed geholpen.
Toen werden we heel goed geholpen door een kaartverkoop bij Schoneveld... die heel veel
ik denk
zwart
wel eens,
geld in zijn
eigen
zak
heeft gestopt. Toen ging het ook al slecht
met je. Nee, toen ging het heel goed.
Oh, maar. Het jaar erop.
Toen
ging het slecht.
En nu weer.
En nu weer.
Maar...
dat was leuk toen Pepijn, voor de luisteraars thuis... Toen begon Pepijn elke keer met de kaartverkoop met... Ja, dames en heren, Roenvonk, vraagteken. Want dat was toen de titel van onze voorstelling. Kom dat zien. Hans Steeuwen en Theo Maassen lopen wat? Wat? Wat lopen ze? Ja, ze zijn aan het wat lopen. Zegt Hans Steeuwen tegen Theo Maassen. Hey, we kunnen wel inpakken. Waarom? Nou, we hebben die jongens van Roenvonk gezien. Wilt u betere grappen horen dan de grappen die ik hier aan het maken ben? Koop er vooral kaartjes voor, enzovoort.
En dat werd het begin van jullie succes.
Ja.
Wat is de, je zei net een bruggetje, wat is de volgende stap?
Oh, dat, nee, ik bedoelde eigenlijk dat we na de Kameretten, dat we toen dus die serie zijn gaan maken.
Oh ja.
Dus dat we dat dachten tijdens de Kameretten, de finalisten ja. toen even van, hey, we hebben nog geen eigen publiek. We moeten eerst eigen publiek hebben.
Ja, dat was het. Ja, omdat, wat ik zei was, omdat we daarvoor op de parade stonden.
Ja.
En dat heel erg leuk was en het ook heel goed gereageerd werd.
Ja.
Toen hadden we die ervaring van, holy shit, mensen
vinden het, werkt wel.
Mensen vinden het te gek. Ja. En toen gingen we een jaar later Kameretten doen. En toen liep het echt niet.
Nee.
Dus niemand het leuk.
Nee.
En toen hadden we iets van... Ik denk namelijk als we die parade toen niet hadden gedaan... dat we toen misschien wel hadden gedacht... jeetje, ja, nou...
Dan is misschien het, is het niet goed genoeg.
Misschien is het niet goed wat we maken.
Oh, jullie hielden de hele parade in de achterhoofd.
Maar wij hadden steeds ons hoofd... ja, maar ik heb gezien hoe mensen wijn over zichzelf aan het morsen waren van het lachen.
Ja.
En nu zitten we elke avond in de zaal met mensen die denken... wat zijn dit voor sukkels?
Ja.
Dus dan klopt het allebei niet. Het ligt dan niet erg per se aan één van beiden... maar we moeten gewoon zorgen dat wij die mensen weten te vinden... door heel het land of zo.
Ja.
En daarvoor was die serie echt ideaal.
Want een publiek is nu hele jonge mensen, toch?
Ja.
Dat is wel te gek. Die gaan niet snel dood, terwijl de rest van het cabaretpubliek...
Ja, dus wij zijn
bijna dood
zeg maar,
gaat.
Over 70 jaar dan zijn er jongens die net van het toneel gekomen... die zijn aan het zeiken van... tering, hoe kunnen de jongens van Roentoek nu nog een maand Carré vol krijgen? Zo, ja. Wat wij nu over Freek de Jonge zeggen,
ja.
dat is...
Ja. Dat gaat jullie ook overkomen.
Dat gaat ons overkomen.
Want denken jullie dat we altijd samen blijven werken?
Nee.
Nee, ja.
We gaan op een gegeven moment vreselijk gebrouilleerd.
Ja, ja, dat denk
we
ik
willen
ook.
Heel graag gebrouilleerd
en dan gaat één
raken.
Solo en de ander die moffelt een beetje weg.
Ja, ja, dus Tom moffelt dan weg. En dan ga ik op een gegeven moment... haal ik hem weer uit zijn crackpand. En dan gaan we namelijk toch weer een comeback maken.
Een comeback.
Maar dan in de Ziggo Live. Heel slecht.
Met heel veel geld.
Heel veel geld verdienen.
En wie zijn jullie... waar kijken jullie graag naar? Wie zijn jullie voorbeelden?
Pijn Schoneveld.
Pijn Schoneveld natuurlijk.
Pornofilms, ja.
Ja. Ja, toch anaal wel. En,
POV.
Ja. Nee, waar kijk je graag naar?
YouTube-filmpjes, toch?
Ja, Dumpet-filmpjes.
Waarom durf je dat niet te zeggen?
Ja, dat vinden we altijd leuk om te kijken.
Maar wat,
kijken.
Is dat slecht?
Nee,
filmpjes?
Nee, helemaal niet. Het is wel leuk. Het is gewoon internetfilmpjes.
Ja.
dat is een
grote... We hadden de laatste met Stefano Keizers. Die was met ons mee naar, gaan toeren.
Ja.
Die wilde een keertje mee met ons. Ging met hem eten en dan ging hij kijken naar de show en zo. En sindsdien hebben we een appgroep. En dat is misschien wel een van mijn favoriete appgroeps nu.
Met jullie met z'n drieën?
Ja. Ja, met z'n drieën. Want daarin sturen we filmpjes uit echt de krochten van het internet. Ja. Maar echt... De lijpste YouTube shit komt daar voorbij.
Ja, sommige zijn maar 35 keer bekeken of zo. En dan kan je toch nog hele raar shit daar tegenkomen.
Ja.
En als je een beetje weet wie Stefano Keizer is, dan snap je ook dat hij...
Die wil ik ook graag interviewen. Die komt ook niet.
Geen aardig, jongen.
Nee, ze is hele naar.
Ja, heel naar.
Erger dan Patrick Larrey.
Ja.
Ja.
Ja, want Stefano gaat de Nederlands hoofd van ons winnen.
Ja.
Denk je dat?
Ja. Dat denk ik wel, ja.
Echt?
Denk je wel.
Ik denk wel dat jullie hem winnen, maar...
Fanootje. Wij mogen Fano.
Fano? Mogen jullie Fano zeggen?
Wij mogen Fano.
Ik mag Gove zeggen. Kijken jullie dat omdat ze het leuk vinden? Of omdat het helpt in het schrijven?
Nou ja, het is meer als we dat tijdens het schrijven van die serie en zo. Toen was het echt perfect om dat te kijken. Want een goed internetfilmpje is gewoon 15, 20 seconden met een goed begin, midden en eind. En iemand en een twist of zo.
Ja.
Dus je kon, als je soms een scène wilde schrijven, dan was het een eindeloze een soort stroom aan internetfilmpjes was dan heel lekker om in je achterhoofd te hebben. Omdat je dan altijd iets kon...
Ja.
Je kon gewoon zien hoe je dat in 20 seconden kon opbouwen. Maar bij het schrijven van een voorstelling niet echt of zo.
Nee. Ik heb altijd het idee dat het zo vanzelf gaat bij jullie. Is dat zo?
We zijn nu aan het schrijven.
Ja.
Eigenlijk 2 uur zwijgen naast elkaar gezeten.
Oh, ja?
Omdat we met een probleem zitten in het script waar we niet uitkomen.
En toen we buiten weg fietsten, toen riep een kind van 7... Hey losers, naar ons.
Echt?
Ja.
Oh, wow.
Dan snap je wel wat voor een...
Oh, dus jullie weten het ook gewoon.
Naar gevoel we hier komen. Maar nee, het klopt. Wat wel klopt is...
Nou, het is zo steeds in de roos. Afgezien van... Parade was in de roos. Ik zag jullie derdejaarsvoorstelling. Wat eigenlijk de paradevoorstelling was. Ja. Die was in de roos. Parade was in de roos. De serie was in de roos. Deze show ook.
Nou, wat misschien scheelt is... Dat, en dat is volgens mij echt een luxe van met z'n tweeën werken. En dat je elkaar, dat we ook gewoon beste vrienden zijn.
Ja.
Is dat we echt wel alles van elkaar pikken.
Ja.
We heel goed tegen elkaar kunnen zeggen, ja, dit vind ik niet goed, dat vind ik wel goed. En altijd als de één er niet lekker in zit, kan altijd de ander wel iets voorstellen. Ja. Je bent nooit eenzaam in je... Nee. Dus ook net als ik zo'n dag in mijn eentje had gehad, dat ik er niet uitkwam. Ja, maar was ik helemaal gek geworden. Ja. Maar nu zit ik naast Tom... En dan hebben we in ieder geval lol over het feit dat we er niet uitkomen. Niet en dan kunnen we gewoon iets anders gaan doen.
Ja, en het is ook grappig hoe mensen toch wel hypocriet zijn en met elkaar meepraten en zo. Dat toen wij meededen aan Drielab met het eerste seizoen van Roentvonk. Toen was er nog best wel wat kritiek op wat wij deden. Mensen vonden het dan niet kunnen of zo.
Racistisch
of
zo,
racistisch
toch?
En dat soort dingen. En toen, een half jaar later, werd het toen... Maar toen was het ook heel veel positieve reacties, hoor. Dat ook, zeker. Maar echt ook nog veel mensen... Hoe heet hij ook weer, die balhaar van... Die ons toen interviewde.
Oh jezus, dat een sukkel.
Ja,
Tim Hofman.
Nee.
Rambam of zo.
Oh, die met het korte haar.
Ja. Nou, maar die vond het bijvoorbeeld echt vreselijk. Maar, en toen een half jaar later, toen ineens pikte het internet dat op, dat Roentvonk met losse filmpjes en zo. En toen ineens werd het een soort landelijk ding.
Ja.
En sindsdien lijkt het ineens alsof alles wat we doen in de roos...
Terwijl niemand heeft het traject daarvoor gezien.
Ook bij Drielab, het deed het daar wel leuk, maar er keek geen hond naar.
Nee.
En wij dachten toen, hoewel we wel snel de opdracht kregen van je mag een nieuw seizoen maken, maar wij hadden zoiets van, dit is gewoon aan iedereen voorbij gegaan. En toen pas tijdens het schrijven van seizoen 2, toen ineens werd het op internet een enorm succes.
Ah, inderdaad.
En toen dachten we...
En hebben jullie toen al die tijd gedacht, ze hebben het, dachten jullie de hele tijd, want daar hebben solisten heel vaak last van... Waaronder ik, dat je de hele tijd denkt, het is niet goed genoeg en ze hebben het door. Of dachten jullie de hele tijd, nee, dit is wel heel goed, maar ze moeten het nog oppikken?
Ja, heel arrogant dat laatste.
Toch
maar
laatste.
Dat heeft ook te maken met wat ik net zei, dat je met z'n tweeën bent. Dat wij het altijd meteen bij elkaar kunnen checken. Dus als wij samen ergens helemaal stuk om gaan van het lachen, om iets dat we hebben bedacht. Dan weten we in ieder geval dat wij met z'n tweeën er helemaal stuk om gaan.
Ja.
Dan zullen dat wel meer mensen doen.
En moet dat altijd? Moeten jullie allebei stuk gaan erom? Of zitten er ook dingen in die jij alleen leuk vindt?
Eigenlijk is het nooit zo dat er iets in zit waarvan de een zegt... Ja, doe maar, ik vind het niet grappig. En de ander wel.
Je moet het allebei grappig.
Eigenlijk moeten we altijd allebei echt om lachen voor het erin mag. En als het is van, oké, dat is wel leuk, dan doen we het ook niet.
Ja.
Dus we kunnen soms echt uren doen over één zin. totdat we die één zin hebben waar we allebei echt om moeten lachen of zo.
Ja, ja. Dus als het niet opgepikt was door internet, dan waren jullie gewoon door blijven gaan, net zo lang.
Ja, als de...
ja, maar dan waren we denk ik nog wel iets meer gewoon ook onze dingetjes apart van elkaar daarnaast.
Ja, dat doen jullie natuurlijk ook.
Ja, maar wel minder. Dus we hebben nu steeds dat ons hoofdproject, dat is wat we met z'n tweeën doen.
Ja.
Ik denk dat we dan wel meer ook nog gewoon zo, ja, ik ga nu het komende half jaar in deze voorstelling spelen.
Ja, ja. Oh, okay, want het gaat nu niet meer, dat willen jullie nu niet meer.
Nou, voorlopig eventjes.
Alleen maar
kijk, eventjes, want geld kunnen we krijgen zoveel kansen en zoveel
geld.
En geld. En
heel veel geld.
Ja.
Hey, en moeten we het hebben over waar de grens van de grap ligt?
Alsjeblieft niet.
Nee? Ik zou even vertellen voor de luisteraars. Een tijdje geleden waren jullie in de Bali met Raoul Heertje.
Ja.
God hebben zijn ziel. En, toen werden jullie geïnterviewd door Raoul. Ja. En over waar de grens ligt van de grap. En dat vonden jullie heel erg kut.
Ja.
Waarom vonden jullie dat zo kut? Want ik vond het een hele interessante middag. Omdat er kwam niks uit. En iedereen was het met elkaar eens. Maar al dat de discussie werd gevoerd, vond ik toch wel interessant. Maar jullie vonden het heel kut. Waarom?
Omdat dat... Kijk, ik vind... Dat wordt ons altijd gevraagd. En
waarom?
Omdat mensen... Kijk, dat is het ding. Mensen vinden om de een of andere reden dat wij super grof zijn. En heel erg ver gaan.
Ja.
En wij vinden dat allebei oprecht niet.
Nee.
Dus dat is al een... Dat is al een misvatting. Dus het is niet zo dat wij denken...
Maar kan je het je voorstellen dat mensen dat vinden?
Ja,
of niet eens?
Als je een heel saai leven hebt misschien of zo. Tenminste, ik denk dan van... Hé, maar het is toch leuk om gewoon... Heb schijt en alles. Maak er grappen over.
Ja, ja, ja.
En, kijk, er is een... En waar die discussie ook over ging... Is dat heel veel mensen zich steeds gekwetst voelen om alles of zo. En ik vind gewoon dat je dat niet uitmaakt. En wat ik net zei... Er is een verschil of ik... naar jou toe ga en hele nare dingen tegen jou gaan zeggen... van ik weet, hier wordt pijn verdrietig van.
Ja, 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 ja.
Ik ga kijken of ik hem zichzelf nog meer kan gaan laten haten.
Wat je altijd doet.
Ja.
Ja.
En dat is iets anders dan wanneer wij gewoon in een voorstelling... grappen maken over van alles en nog wat... en iemand dan daar zit en toevallig denkt... oh, wacht heel eventjes. Ja. Ik ken namelijk iemand, die is ooit van de trap gevallen en zo dat. En daarvan denk ik dan, ja, boeien dat jij iemand kent bij wie dat is gebeurd. Daar gaat de grap helemaal niet over.
Nee, nee, nee. En... Wel, jij zegt dus eigenlijk, de intentie is nooit, wat je wel bij mij doet, iemand kapot maken.
Ja.
Dat is nooit jullie intentie, dus is de discussie al irritant?
Ja, want ik gaf
want iemand gaat ervan uit
ja,
dat
ik geloof
dat
toen jullie... dat ik als voorbeeld toen gaf, dat... Ik 0,0 gekwetst word als iemand zegt... Jezus, wat een kankerlekkere pizza.
Ja.
Echt niets daarin raakt mij.
Nee.
Ik denk alleen maar, ik wil ook wel een hapje van die pizza. Terwijl er zullen genoeg mensen zijn die denken... Wacht heel eventjes, ik vind dit heel vervelend.
Ja.
Ik hou niet van pizza of ik hou niet van kanker. Of dat soort dingen, toch? Nee, maar even...
Ik vind dat je die twee dingen niet met elkaar moet combineren.
Die moet je niet combineren. Nee, maar... En er zijn ook mensen... En ik word oprecht, krijg ik pijn in mijn lijf... als iemand zegt hun lopen.
Ja.
En dus
dan ben jij gekwetst.
Ja, dat vind ik echt vervelend als iemand dat zegt. Of hun zijn sterker als mij of zo. Dat doet mij fysiek pijn.
Ja.
Maar ik ga dan toch niet daar verdrietig over lopen doen als mensen zo praten. Net zoals ik vind gewoon dat mensen er niet...
Gekwetstheid is hun probleem.
Ja,
niet
en
jouw
niemand
probleem.
Geeft jou een garantie dat je nooit in je leven gekwetst gaat worden. Want dat kan helemaal niet. Want niemand kan rekening houden met waar iedereen maar weer gekwetst door gaat zijn. Want ik weet niet wat jou kwetst.
Nee, nee, nee.
En dat is die discussie, die wordt heel vaak bij ons gelegd van... ja, maar jullie doen wel dingen. Ik denk, ja, maar de grap gaat toch over een gymleraar... die vindt dat iedereen over de bok moet, dus ook een meisje in een rolstoel. Wij zeggen dan nu toch niet, ha, 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 mensen in rolstoelen zijn sukkels.
Nee.
Dus ik snap dan niet...
Maar is dat hetzelfde... voel je dan dezelfde irritatie die je ook voelde toen iemand zei... jullie zijn die twee jongens, vervelende jongens achter in de bus? Of is dat iets anders?
Nou ja, toen werd er gewoon op ons nummer gezet en ik was het daar niet mee eens.
Ja.
Dus ik dacht van, nou ja, dat valt wel mee, we liggen hartstikke goed in de groep.
Ja.
En daar zat misschien een kern van waarheid in.
Maar jullie vinden het wel leuk om op het moment dat het pijnlijk is, om daarin te gaan peuren, toch?
Ja,
ik kan me nog herinneren dat op de parade, toen speelden jullie op de parade heel succesvol namens ik...
Ja, jou
kanker, lekkere pizza. En,
kankergoed ging het op die
parade. Kankergoed. En toen wilde iemand mij in elkaar slaan. Omdat ik een grap had gemaakt over zijn moeder. En dat vond hij niet leuk.
Nee.
Dat was echt niet. Maar dat was ook niet om hem te kwetsen. En toen kwam ik in de tent. En toen was ik helemaal aan het shaken natuurlijk. Want ik wist het bestaan van Oxysopam toen nog niet. En toen was ik helemaal aan het trillen. En toen vertelde ik wat ik tegen die jongen had gezegd. En toen was Tom Afman, volgens mij, God hebben zijn ziel. Ja. Die zei toen, ja, maar dat vind ik ook echt niet kunnen. Die grap had je nooit mogen maken. Ja. En ik zo, laat me even. Helemaal zo. En toen zei Tom, die zei, ja, ik vind wel dat Tom gelijk heeft. Maar echt zo naar. Zo.
Ja, ik vind ook wel, wat Yannick allemaal zegt, ben ik het wel mee eens. Behalve die ene grap die jij toen maakte op paraat. Die ging kwetsend.
Die kan je ook niet herhalen. Dat was zo kwetsend.
Nee, maar ik bedoel daarmee te zeggen dat jullie het wel leuk vinden toch om op de zere plek te poeren. Of... Ik geloof niet dat je, als je zegt, nee, we doen maar. Het is toch ook lekker om
zeker, als wij,
te schuren aan...
Zeker, want je hoeft kijken niet tegen baan bepalen. Nee, dat is allemaal waar.
Mag Tom ook een keer antwoord geven?
Oh, sorry. Ja.
Nee, dat zijn gewoon leuke, spannende onderwerpen. Daar zit gewoon heel veel humor in. Omdat je gewoon, op het moment dat je ergens aan iets naars of aan iets spannends of iets onbespreekbaars denkt... verkramp je spieren een beetje samen. En als dan die ontlading een lach is...
Waarom doe je dit?
Ik leg even een geel doekje op de microfoon.
Maar nu hoort niemand meer wat Tom aan het zeggen is.
Dat is dus wat ik daarmee gezegd wilde.
Tot hier de discussie. Hebben jullie vaak boze mensen achter jullie aan?
In het leven?
Nee. Ja, mij sowieso.
Nee, je bedoelt in de
ja,
zaal?
Of boze.
We hebben één keer een mail gehad van een man die ons wilde aangeven voor de politie.
Oh, dat was heel erg leuk, ja.
Ja, omdat we aan verkrachting hadden gedaan.
Waarom? Oh ja, dat is een goed verhaal.
Wij hebben een scène met een portal gun. En dan schiet ik aan de ene kant van het podium met die gun aan de andere kant. En dan gooi ik een balletje. En Tom staat aan de andere kant en die gooit aan de andere kant het balletje op. Alsof dit verplaatst is. En ik schiet op mijn mond, terwijl ik een slok water neem en dan op Toms mond. En dan spuit hij water uit.
Ja.
En dan struikel ik en dan schiet ik per ongeluk op zijn kont. En dan... ga ik heel teder... En dan schiet ik op zijn kont en dan schiet ik daarna met die gun op mijn hand. Ja. En dan maak ik mijn hand een soort vuistje van. En dan ga ik zo heel teder over dat vuistje aaien aan likken. En Tom geniet er dan heel erg van. En dan ga ik hem daarna vingeren.
Ja.
Dus mijn hand... Ik vinger dan mijn hand, maar ik vinger zo...
Eigenlijk Tommy's kont.
Ik kontvinger Tom. Ja. En helemaal op het eind, dan geef ik een handschoen aan iemand op de eerste rij. En zeg ik, ja, mag ook even, ga maar even lekker vingeren. En dan komt Tom klaar. En een man zat in de zaal en we deden dat die avond. En toen kregen we de volgende dag een mail dat hij het had gezien. En dat hij ons wilde aangeven voor verkrachting.
Want
we hadden een jongen gedwongen tot een seksuele handeling.
Maar eigenlijk werd Tom verkracht.
Ja.
Niet die jongen.
Ja, nee, maar hij...
We hebben die jongen gedwongen tot seksuele handelingen.
Ja. En dat is ook al verkrachting.
En dat is ook verkrachting. Ja. En,
als jij mij nu dwingt om dat ik een vinger in jouw kont moet stoppen... Is dat verkrachting?
Nee, nou, maar dat is wel. Dan dwing ik jou wel tot.
Maar goed, wij hebben hem toen een mail gestuurd. Waar ik te lang, maar in ieder geval. Wij gingen helemaal stuk. En eigenlijk wilden wij zeggen: please doe aangifte. Mogen we alsjeblieft mee?
Oh, dat is zo maar, in de rechtszaal die scène spelen.
Dat je dat uit moet leggen. En dat ze dan moeten gaan overleggen. Of dat een rechter moet bepalen. Of dat juridisch gezien verkrachting was of niet. Ja. Met een portable gun.
Uiteindelijk is het gewoon een enorm compliment. Want die man die geloofde gewoon heel erg. Dat wij daar, dat mijn kont aan
vingen. En daarbij die jongen. Die wist niet hoe gauw die met die vinger in mijn hand ging. Die is naar de handen.
Die wilde het gewoon graag.
Met het handschoentje met Tom op de foto gegaan. Dus die wilde het heel graag. En toen hebben wij een mail teruggestuurd waarin we een soort van uitlegden van dat die man die ons mailde een totale idioot is. Maar dan heel, heel keurig verwoord van, ik denk dat je het mis hebt en zo. En toen mailde hij terug, dus een meisje gaat uit, is met haar vriendinnen, tussen haakjes het publiek. En een jongen zegt tegen haar, je moet nu met me mee naar huis, want we gaan neuken. Jij, altijd over mij. En dan zeggen haar vriendinnen allemaal, ja, dat is wel een leuke jongen, doe maar. Dan is het geen verkrachting als hij haar thuis heeft. Zo'n soort van ding. En dat wij dus hadden... Ja, nee.
We hadden ook nog tegen hem gezegd van ja... Weet je... kom anders nog een keer kijken naar de voorstelling... en dan krijg je een fristie van ons voor de schrik.
Ja.
Maar goed, de raarste... Wat is het raarste dat jou ooit zou overkomen in de zaal, Pepijn?
Ik heb laatst een voorstelling gespeeld in Wat Wai.
Een kerk of zo, toch?
Een soort kerk is dat. En toen was ik aan het spelen en ik stond op het toneel... mijn bouwpakketje in elkaar te zetten aan het begin. En toen liep iedereen al over het podium. En je voelde al dat ze helemaal niet bezig waren met dat ik daar stond. Dus ze liepen al gewoon dwars over het podium dat te doen. Mm. En toen ging ik spelen. En toen gingen ze ook allemaal dingen roepen en zo. En op een gegeven moment liep er iemand weg en liepen zijn ouders achter hem aan. En toen zei ik, hè, wat is er? Wat is er? En toen zei iemand, hij voelt zich niet goed. Toen zei ik, oh, wat vervelend. En toen zei iemand anders, ja, het kwam waarschijnlijk te dichtbij. En dat was net het stuk dat ik het had over dat ik antidepressief aanneem. Dus die jongen was waarschijnlijk... was iets meer aan de hand. Toen liep weg. Toen zei ik zo, oké, wat raar. En toen liep daarna de directrice erachteraan. Toen zei ik, wat ga jij nu doen dan? Toen zei ze, ja, ik ga er maar even achteraan. Want ik weet niet wat er aan de hand is. En toen ging ik verder spelen. En ik heb in de voorstelling een moment dat ik heel lang stilte hou. Dat ik zeg, laten we nu met z'n allen even in het nu proberen te zijn. Normaal is het dan zo... Is het een minuut stil. En dan ga ik dan weer verder met de show. En nu gingen ze na 5 seconden al allemaal met elkaar praten. Gewoon alleen maar met elkaar praten. En toen heb ik er maar afgekapt. Ben ik verder gespeeld. En toen op een gegeven moment hoorde ik de hele tijd een hele harde tik. En achteraf bleek dat de man van de directrice... Die zette de verwarming aan. Maar die stond heel hard. Dus toen werd het heel snel heel warm. En toen zette hij hem daarna weer uit. En op een gegeven moment hoorde ik ook iets heel hards vallen. En toen bleek dat hij een ordner bij zich had. Waar al het papier uit flikkerde. Jezus. Dus ik werd helemaal gek.
Dan ga je nu mee spelen wel.
Nou, ik vond het wel leuk. Ik vond het ook wel weer leuk.
Ah, ja. Terwijl wij vinden het... Ik vind het allerlekkerste gevoel dat er bestaat. Ja. Moeten lachen op het podium en het inhouden.
Ja. Oh, ja.
Zeg maar, dat vind ik zo lekker.
Maar dat komt omdat je... Volgens mij komt dat omdat je dan zelf voelt... Dat je iets aan doen bent wat je normaal niet doet. Toch?
Ja,
en dat je onder controle hebt.
Je komt er mee weg.
Ja.
En je bent, zeg maar, hier staat wel, er zijn wel gewoon, dat heb jij dan minder, maar wel, er staan er wel gewoon 700 man aan ons te kijken. die mogen niet zien wat er gebeurt.
Dat is voor jou het leukste, of vindt het publiek dat stuk dan ook heel leuk?
Nee, die publiek ziet een briljante scène. Ja, maar voor mij vind ik het gewoon... Voor mij,
700 man ziet gewoon een hele goede, briljante scène.
Ja, en ik heb dit ook van collega-acteurs hoor ik ook dat onze scènes briljant zijn. Nee, dat die ook dit gevoel heel erg lekker
vindt. Ja.
Gewoon zo.
Ja, en er zit ook vaak bij, ik weet nog wat er komt. Dus van, haha, als je dit grappig vindt, dan gaat zo meteen dat en dat nog gebeuren. Dan zal je dat ook wel leuk vinden. En daar dan zelf niet om lachen, ja.
En is het wat jullie maken, waarom doen jullie het? Voor het geld natuurlijk. Maar is het gewoon lol trappen? Wat is
de
drive? Gewoon alleen lol maken.
Zo leuk om ons voorstelling te spelen. Is echt super leuk.
Ja.
Ja.
Maar je doet het niet voor de lach? Of wel?
Ja, ook. Het is toch... Ik meen het oprecht dat ik soms... Dan, als ik dan in de zaal kijk, vlak voor we opgaan... En je ziet dan gewoon een plek waar je nooit komt.
Ja.
Dat die zaal vol zit met mensen die dan... En ik heb het altijd om een of andere reden het sterkst in het weekend. Omdat ik dat dan zo zelf herinner van vroeger ook. Oh, ja. Van in het weekend ging je naar een voorstelling of zo. Dat dan mensen er een avond van maken om naar ons te komen kijken. En dat het dan aan ons is of wij hun avond leuk maken. Ja. En als het dan lukt, dat ik dan denk, Jezus, deze mensen, of in ieder geval 80% van deze mensen, heeft een toffe avond gehad.
Ja, ja.
Dat vind ik zo vet. En dat ik vind het tegelijkertijd ook zo'n eer dat die mensen dan besluiten, nou... Deze vrijdagavond ga ik wijden aan naar die jongens kijken.
Ja, ja.
En ik heb er zin in of zo. Dat is toch een te gek iets wat je met z'n allen aan het doen bent in het theater.
Ja, ja. En komt dan... want jullie laatste voorstelling. Jullie enige voorstelling. Dat jullie net beginnen.
Ons
debuut. Ging over... Waar alle scènes gingen over opgroeien.
Ja.
Gaat dat vanzelf? Of is dat...
Ja,
kijk, eigenlijk wat jullie doen is gewoon lol maken. Dat is het allerleukste. Gewoon lol maken, toch? Leuk om samen te werken, een beetje elkaar af te trekken en dan scène te maken.
Ja.
En dan lol maken voor die mensen die in het weekend naar jullie toe komen. Dat is waarom jullie doen.
Ja.
Maar zo'n... en dan een voorstelling maken over opgroeien. Leg je dat erop omdat je denkt, er moet wel een verband in zijn? Waar komt zo'n thema uit voort? Of gaat dat vanzelf? Of denk je toch, we moeten wel iets te zeggen hebben? Anders wordt het te los zand.
Ja, daar hebben we tijdens het proces veel over nagedacht. Toen hebben we dat inderdaad wel gedacht. Moeten we inderdaad iets hiermee zeggen? Maar we vonden het gewoon... het is wel fijn toch als je een soort gedachte hebt waarmee je begint. Of een iets waardoor het sowieso al een geheel
wordt. Maar dat was van tevoren bedacht.
Ja,
en dat kwam denk ik ook wel weer voort uit het feit dat we... daar veel over nadacht, ja, of veel grappen over maakt.
Dat is gewoon nu een thema in onze levens.
Ja,
ja, en dan kon je bij sommige scènes die daar net niet over gingen, konden we er zo naartoe sturen of toeschrijven. Oh, ja. Dat we dan dachten van, nou ja, het inderdaad thematisch gezien gaat het er niet helemaal over. Maar als we hier nou een vader en een dochter van maken,
ja,
dan is het ineens, heeft het een gekke...
En dan hebben we het thema gedekt en dan kan die scène erin blijven.
Ja, ik bedoel, we hebben ook scènes die het thema helemaal niet dekken, die er ook gewoon, die we het leuk vinden om in te doen. Maar in sommige gevallen kon je dat die kunstgreep doen.
Ja.
En heel vaak was het gewoon zo dat we... We vinden allebei volgens mij het heel fascinerend en heel grappig als kinderen heel volwassen doen. En ik vind het allergrappigst als volwassenen heel kinderachtig doen.
Ja.
Volwassenen. Dus daar gaan ook best wel veel dingen over. En we konden dan best wel veel dingen ook combineren of zo. Want wij hebben één scène die zeg maar, het meest over het thema gaat. Dat is een bedrijfsovername tussen twee CEO's.
Oh, ja.
En die dan de hele tijd
tegen elkaar op gaan bieden.
Slot met de pot, met de deur op slot. En dat soort dingen gaan doen die je vroeger...
Dat vind je de allerleukste scène?
Nou, die vind ik het meest over het thema gaan.
Oh ja, ja.
En die kwam voort uit het feit dat wij daar een hele gedachte over hadden van, oh, dat je vroeger al die regels kon voorzien en dat was dan waar. Dus als ik dan zei, ja, maar deurslot, je kan er niet meer bij. En die ander zei, ja, maar ik heb een reservesleutel. Dan zei ik, ah, kak, ja, ik kan er wel bij. En dat, we lazen toen over die een of andere bedrijfsovername van AkzoNobel of zo. Ja. En dat ging zo kinderachtig, want zij zeiden gewoon steeds, ja, maar we willen niet overgenomen worden. En dat andere bedrijf zei, ja, oké, maar dit zijn de regels en wij gaan het gewoon wel doen. Ja, maar,
en toen dacht je, oh, dit is hoe kinderen
ook doen.
En toen
hadden wij zoiets van, ja, hoe vet is het als je dan inderdaad een bedrijfsovername op dat niveau een beetje op die manier of zo gaat. Van, ja, maar gast, ik heb een slot de pot gezegd, dus je kan er niet bij. Ja, maar ik heb een reservesleutel. Ja, maar er zit een extra slot achter.
Ja.
Zeg maar zo. En nou, zo kwamen die dingen dan een beetje tot stand.
En ontstaat iedere scène zo? Of is het ook gewoon, ik heb een grappig idee?
Ja, ook wel eens, ja.
En dan gaat het vanzelf?
Ja.
Dan is het niet zo van bovenaf.
Nee, soms heb je gewoon een grappig idee. En dan
soms zitten we urenlang, kunnen we niet iets met? En dan in een onderwerp of zo. En soms komt één binnen met, hey, ik heb een idee voor een scène. En, oh, dat is leuk, dan gaan we dat uitwerken.
Ja,
of,
ja.
Dat.
Dit was mijn gesprek met de boys van Roentvonk. En dan rest mij alleen nog te zeggen dat jullie je kunnen abonneren op deze podcast, zodat de volgende aflevering, die met Stefano Keizers, vanzelf wordt geüpload.